Met een keppeltje op straat lopen in Nederland lijkt bijna niet meer mogelijk. Joodse kinderen worden van school gehaald omdat het daar niet meer veilig is voor hen. Sinds 7 oktober laait het antisemitisme weer op in ons land. Waar komt die jodenhaat vandaan en wat kunnen we ertegen doen? We vragen het aan Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Meneer Verdoner, van harte welkom in onze uitzending.
Dank u wel.
U bent Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Het is een mooie titel, maar wat houdt het in?
Wat wij doen is, wij streven naar dat de Nederlandse overheid constructief beleid maakt om antisemitisme te bestrijden. Mm-hmm. Dus niet alleen maar incidentgericht, maar echt continu verbetering om meer te doen tegen antisemitisme in Nederland.
Ja.
Want antisemitisme neemt toe. Niet alleen maar het afgelopen jaar, maar eigenlijk al de afgelopen 10, 20 jaar.
Ja, want als er antisemitische incidenten zijn in het land, dan wordt u vaak geïnterviewd door de media. Dan geeft u daar uw mening over van wat er moet veranderen.
Ja.
Maar dat is uw rol eigenlijk voor de schermen. Maar achter de schermen doet u ook van alles. Hè? Wat doet u daar?
Ja, achter de schermen zijn we eigenlijk adviseur voor de overheid. Mm-hmm. Wij proberen eigenlijk op elk gebied waar beleid gemaakt wordt dat antisemitisme moet bestrijden, te helpen, informatie aan te dragen, kijken of we voorbeelden van andere landen kunnen vinden.
Ja.
Of kijken of we samenwerking kunnen vinden tussen verschillende ministeries of ministeries met gemeenten of organisaties.
Dus u heeft heel veel contact met de ministeries in Den Haag eigenlijk?
Ja, en we proberen dan eigenlijk te zorgen dat het geheel beter wordt, maar ook dat het specifiek op antisemitisme echt de problemen daar aanpakt en dat het duurzaam is. Dat het niet alleen maar korte termijn is, maar echt lange termijn beleid.
Waarom bestaat deze functie eigenlijk?
Nou, allereerst antisemitisme is de afgelopen jaren steeds meer teruggekeerd in de Nederlandse samenleving. En we hebben natuurlijk sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas gezien dat er een enorme toename is van het aantal meldingen ook. Maar daarvoor al zag je dat het aantal meldingen gestaag, jaar op jaar, als je
steeg.
De lange termijn bekijkt, stijgt. En het lijkt erop dat de weerstand, de weerbaarheid tegen antisemitisme eigenlijk afgenomen is in Nederland. Mm-hmm. En het steeds normaler wordt om antisemitische uitingen te doen.
Ja, dus het werd eigenlijk steeds meer nodig, uw functie.
Ja, en uiteindelijk is er vanuit de Europese Unie ook een vraag gesteld aan elk land, elke lidstaat, om zo'n functie in het leven te roepen. Mm-hmm. En gelukkig heeft het grootste deel van de Europese lidstaten nu zo'n nationaal coördinator.
Ja. Nu, wij bespreken in deze uitzending altijd kort even het nieuws. En in het kader van antisemitisme is ons opgevallen dat er maandag een rapport is verschenen van de Anti-Defamation League. Dat is een soort wereldwijde organisatie die zich inzet tegen antisemitisme en ook tegen discriminatie. En uit het rapport blijkt dat het antisemitisme specifiek op Amerikaanse studenten, universiteiten, dat enorm is toegenomen juist sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober. En meer specifiek in één jaar werden er ruim 2000 anti-Israëlische en antisemitische incidenten geregistreerd. En dat was een toename van maar liefst 477% ten opzichte van het jaar ervoor. Ziet u eigenlijk die trend, die enorme toename, het lijkt wel explosief, ziet u dat ook terug in ons land?
Ja, helaas wel. Als we kijken naar de cijfers van het Openbaar Ministerie, dan zie je dat het aantal specifieke discriminatiefeiten, dat is een soort van overtreding waarbij je dus inderdaad discriminerende opmerkingen maakt, voor antisemitisme in de afgelopen 3 jaar van 31% van het geheel naar 39% naar 48% in het afgelopen jaar is gestegen.
Leg eens uit, wat betekent die percentage?
Nou precies, dat betekent dat de helft, bijna de helft, 48% van alle meldingen die het OM vervolgt, over antisemitisme gaan.
De helft van alle discriminerende
specifieke discriminatiefeiten, dus eigenlijk bijvoorbeeld uitingen van discriminatie.
Ja, is dat veel ten opzichte van het aantal Joden wat in Nederland woont?
48%, terwijl maar 0,3% van de Nederlandse bevolking Joods is.
Mm-hmm.
Dus dat betekent niet alleen maar dat het relatieve aandeel over de afgelopen jaren is gestegen.
Ja.
Maar ook dat de kans dat je, als je Joods bent, antisemitisme tegenkomt, enorm is toegenomen de afgelopen jaren.
Heeft u er zelf wel eens mee te maken gehad met antisemitisme?
Natuurlijk. Wij leven vooral ook op de signalen die we krijgen vanuit de Joodse gemeenschap. En heel veel van die leden op school, op de universiteiten, maar ook in het dagelijks leven, krijgen daarmee te maken en voelen zich steeds meer daardoor beïnvloed.
Ja, kunt u dat concreet maken? Op welke manieren gebeurt dit? Wat ervaart de Joodse gemeenschap concreet aan antisemitisme?
Ja, nou ik was bijvoorbeeld dinsdagavond bij een synagoge waar ik sprak met de leden.
Mm-hmm.
En je ziet dat zij steeds meer of ze nou in een onderwijsinstelling bezig zijn, of dat ze op het werk zijn, last hebben van opmerkingen met betrekking tot hun achtergrond.
Bijvoorbeeld?
Een van de dingen, misschien al iets eerder bijvoorbeeld, is een kind wat op een school wordt gepest vanwege de Joodse achtergrond in appjes, vanwege enkel het feit dat die persoon, dat het kind Joods is. En van pesten gaat het naar intimideren en van intimideren gaat het naar mishandeling. Uiteindelijk moet dat kind van school af.
Ja.
En de ouders die verhalen halen op dat moment bij die school, die krijgen te horen van de directeur van ja, ik kan hier niks meer aan doen. Uw kind is het enige Joodse kind op deze school. Dus ja, ik heb genoeg problemen. Het is beter dat u een andere school kiest.
Dus zoek het maar uit eigenlijk.
Ja, en de impact op zo'n kind is enorm groot. Mm-hmm. Omdat de school is het raam naar de wereld voor kinderen. En die tijd is heel belangrijk voor de vorming van het karakter.
Ja.
En als je dan niet welkom bent in zo'n klas, eigenlijk gediscrimineerd wordt, en je moet vervolgens ook nog weg, er wordt niet ingegrepen, er wordt geen paal en perk gesteld,
dan heeft dat enorme
maar je moet zelf weg,
kind,
ja. Ja, dat heeft een enorme impact. Ja. Ja.
En nog meer voorbeelden, want dit is een voorbeeld van een kind.
Ja.
Daar hebben we het ook in de uitzending eerder ook over gehad.
Okay.
Wat hoort u nog meer van mensen?
Bijvoorbeeld op universiteiten, dat studenten worden aangesproken als ze Joods zijn, of als ze bijvoorbeeld een keppeltje dragen of een Davidster. En wordt gevraagd om afstand te nemen van de Israëlische overheid of van het Israëlisch beleid van Israël.
Ja.
Om geaccepteerd te worden als medestudent.
Ja.
Om erbij te horen. En dat is natuurlijk een vorm van discriminatie. Dat vragen we aan niemand anders. Iedereen is gelijk. Iedereen mag deelnemen aan het studentenleven. Maar alleen die mensen moeten zich eerst verantwoorden en afstand doen van iets wat niet eens in Nederland gebeurt.
Ja.
Dat is een vorm van discriminatie.
Ja. Uit welke hoek komen de uitingen van antisemitisme? U heeft het gemonitord, het CIDI komt ook jaarlijks met een rapport.
Ja.
Waar komt het vandaan?
Ja, antisemitisme komt uit verschillende hoeken. Mm-hmm. Het kan het gedijt bij polarisatie.
Ja.
Het kan uit extreem links komen. Antikoloniaal richting extreme ideeën ook over hoe de samenleving in elkaar moet zitten.
Ja.
Waarbij de Joden schuld krijgen van het kapitalisme bijvoorbeeld. Extreem rechts, waarbij de Joden ervan beschuldigd worden een parasitair ras te zijn.
Mm-hmm.
Het kan religieus zijn. Het kan vanuit christelijke hoek komen, waarbij de Joden de godsmoord wordt verweten.
Mm.
Of islamitische hoek, waarbij de Joden als inferieur worden gezien.
En zien we dat ook terug, zeg maar, nu, zeg maar, dat het ook echt uit verschillende hoeken komt, het antisemitisme?
Ja, je ziet dat het uit verschillende hoeken komt. En ik geloof ook dat het echt belangrijk is om al die verschillende vormen van antisemitisme te benoemen.
Mm.
Te zeggen van, niet alleen maar de ander beschuldigen, van dat links zegt het komt uit rechts en rechts het komt van links. Nee, iedereen moet in zijn eigen achterban kijken wat er gebeurt en daar ook echt ingrijpen.
Ja, wat kun je er tegen doen, tegen antisemitisme?
Heel veel. Het is eigenlijk hetzelfde als elke andere vorm van criminaliteit.
Ja.
En als je daar te weinig aan doet, als je zegt, joh, ik kan er toch niks aan doen, het hoort er gewoon bij, dan tiert het welig. Ik zeg altijd, als je de politie in Nederland een week vakantie geeft, dan vanaf de derde, vierde dag beginnen de inbraken echt op te lopen.
Mm.
En zo is het ook bij antisemitisme. Zolang het straffeloos is, zolang je niet ingrijpt als iemand online antisemitische dingen doet of in de klas antisemitische dingen zegt,
ja,
zal het normaal worden. Het is een kleine groep. Ze zijn net vaak net anders, denken mensen.
Mm.
Terwijl het feitelijk niet zo is, maar dat wordt wel toegedicht. En daarmee makkelijk te isoleren. En als het dan ook populair wordt om het woord Jood als geldwoord in de klas te gebruiken, bijvoorbeeld. Wat dan overkomt vanuit het voetbal of van het Israëlisch-Palestijns conflict. Dan heb je al antisemitisme voordat je überhaupt een Joods iemand in de buurt hebt.
Ja.
Als er dan een Joods kind in de klas komt en die hoort dat overal iemand die iets slechts doet, of die wordt uitgescholden met datgene wat hij is, namelijk Joods. Ja, waar begin je dan?
Ja.
En hoe kom je daaruit?
Ja, maar wat doe je dan?
En nou, allereerst moet je dus daar al ingrijpen. Ook als er, zelfs als er dus niet iemand in de klas is die Joods is. En je merkt als docent, en de Anne Frank Stichting heeft onderzocht dat steeds vaker, de helft van de docenten heeft dat in de klas gehoord, het woord Jood als geldwoord wordt gebruikt, dat je ingrijpt. Dat je direct daar paal en perk aan stelt en stelt dat het niet geaccepteerd wordt.
Ja.
Of er nou wel of niet een Joods kind in de klas is. En dat ingrijpen moet niet alleen in docenten gebeuren, moet ook in de media gebeuren.
Mm.
Redacties moeten zorgen dat als er antisemitische artikelen of columns in hun krant of op televisie komen, dat ze daar op ingrijpen. dat ze niet zeggen, de vrijheid van meningsuiting bestaat ook uit het toelaten van antisemitisme. Antisemitisme moeten we juist een halt toeroepen.
Ja, ja. Vindt u dat de scholen, de universiteiten, dat zij genoeg doen om dat tegen te gaan, antisemitisme?
Dat verschilt heel erg bij instellingen. Wij merken dat sommige instellingen echt hun best doen om het gesprek aan te gaan, om mensen erop te wijzen als ze over de scheef gaan en echt ook in te grijpen, maatregelen te treffen, ook straf- of disciplinaire maatregelen. En anderen die laten het juist veel te ver gaan. Mm. Die denken soms dat als je het over antisemitisme hebt binnen het Israëlisch-Palestijns conflict, dat je het eigenlijk niet hoeft aan te pakken. Maar dat is wel zo. Antisemitisme, of het nou in het Israëlisch-Palestijns conflict plaatst, of in een extreem rechts of een extreem links narratief of een religieus narratief, het is altijd gewoon antisemitisme en je moet het altijd aanpakken.
Ja, nou laten we het even over die definitie hebben. Want u noemt ook al een aantal keer het Israëlisch-Palestijns conflict in relatie tot antisemitisme. Nu zijn er heel veel mensen die demonstreren, die zeggen van nou, ik ben niet tegen de Joden, maar ik ben wel tegen het Zionisme. Dus zeg maar het begrip antisemitisme versus het begrip anti-Zionisme.
Ja.
Waar ligt de grens? Wanneer wordt anti-Zionisme antisemitisme?
Nou kijk, Zionisme is een spirituele idee. Dat is eigenlijk onderdeel van de Joodse cultuur. Mm. Dus de gebeden, ook al de afgelopen jaren voor de stichting van de staat Israël. Ja. Al duizenden jaren. Die spreken over Jeruzalem en over de tempel daar. En over de teruggang naar Jeruzalem.
Ja.
Dus in die zin is Zionisme voor onderdeel van de Joodse cultuur. Het is ook zo dat daarom ook heel veel Joden, het verreweg het grootste gedeelte, zich daarmee identificeert.
Ja, dus die hebben een band met Israël?
Die hebben een band met Israël als land. En het ontkennen van een zelfbeschikking, ontkennen van het recht om zelfbeschikking te hebben als volk, gelijk elk volk dat heeft in de wereld, ja, dat is een vorm van onderscheid maken.
Ja.
En dan zeg je eigenlijk, zij hebben dat niet, de Joden, anderen hebben dat wel. En dat is daarmee een vorm van antisemitisme. Dus het delegitimeren van überhaupt
het bestaansrecht van Israël,
ja. Ja, daar ga je de grens over.
Ja.
Maar je mag kritiek op Israël hebben, gelijk kritiek op elk ander land.
Is dat een natuurlijk hele duidelijke scheidslijn volgens u? Of is het een beetje een grijs gebied van wat mag je wel zeggen en wat mag je niet zeggen?
Ik denk dat het is vaak heel duidelijk. Dus er wordt vaak vind ik een vrij theoretische discussie over gevoerd. Mm. Ook over definities. Hè. Ik moet zeggen dat daar vaak heel veel mee geschermd wordt. Terwijl het eigenlijk al lang duidelijk is wat antisemitisme is en wat niet antisemitisme is. Maar even dat kind weer aan te halen in die klas die gepest wordt omdat hij Joods is. Nou, je kunt alle definities tegenaan gooien. Het is echt gewoon antisemitisme.
Ja.
Maar er wordt vaak mee geschermd, juist vanuit de verschillende partijen in het Israëlisch-Palestijns conflict, waarbij antisemitisme als wapen wordt gebruikt. En dat is verkeerd.
Ja.
Dus als jij kritiek hebt op de Israëlische regering, gelijk kritiek op elk ander land, ja, dat mag gewoon, dat is vrije debat.
Ja.
Maar als jij bijvoorbeeld zegt, wat Israël doet, dat komt omdat het Joodse volk graag parasiteert op andere volkeren, ja, dan is dat gewoon antisemitisme.
Dat gaat de stap
en eigenlijk is dat heel duidelijk. Hè? Als u het zo hoort, dan is dat denk ik ook voor u, hè? Op die manier, parasiteren op andere volkeren. Dat is gelijk een antisemitisch verhaal.
Ja. Ja. Men zegt wel eens, antisemitisme is van alle tijden. Hè?
Ja.
Hoe verklaart u dat? Dat dat altijd weer terugkomt in de geschiedenis?
Er zijn antisemitisme wordt gezien als een kanarie in de kolenmijn. Iets wat vaak opkomt als er andere problemen in de samenleving broeien. En eigenlijk ook later naar boven zullen komen.
Ja, leg eens uit dat verhaal van die kanarie in de kolenmijn.
Nou, als er bijvoorbeeld veel polarisering in de samenleving voorkomt, omdat mensen elkaar niet meer vertrouwen en tegen elkaar worden opgezet, dan zoeken de mensen die polarisatie aanwakkeren vaak een casus. Die zoeken vaak iets om een wicht mee te drijven. Want ja, als ik polariseer, dan kan ik daarmee macht verkrijgen. Dan kan ik zeggen, joh, zij zijn slecht, dus steun mij. Dan gaan mensen achter die persoon staan.
Ja.
Maar om dat beeld van die vijand te creëren, is dan vaak makkelijk om een groep te gebruiken die niet de jouw is. Mm-hmm. Een externe groep die toch al anders is, die toch al niet is zoals je zelf bent. En daar zijn vaak de Joden voor gebruikt.
Ja, maar die vergelijking, hè? Kanarie in de kolenmijn. Vroeger namen mensen die in de kolenmijn werkten, die namen de kanarie mee.
Ja.
En als dat beestje doodging, dan was er een probleem met de zuurstof. Dus dan wisten ze dat ze moesten wegnemen.
Ja.
In welke zin is dat zeg maar een Heeft dat een relatie met antisemitisme? Is antisemitisme een signaal dat het slecht gaat met onze samenleving?
Ja, als je volmondig ja. Als je ziet dat het antisemitisme toeneemt, dan betekent dat dat sowieso de polarisering, dus het begrip voor elkaar afneemt. Dat het norm- en waardestelsel wat je hebt als samenleving, om elkaar als gelijken te zien, om elkaar te respecteren, dus ook de Joodse gemeenschap, dat afneemt.
Ja.
En dat desinformatie die gaat over het Joodse volk, dat die weer naar boven komt. Ja. Terwijl datgene wat je op de scholen probeert uit te dragen en via het nieuws natuurlijk dat tegenspreekt. Ja. Dus dat lukt ook al niet meer.
Ja.
En dat is eigenlijk een teken van bredere problemen in de samenleving, die vervolgens kunnen leiden tot dictatoriale regimes, tot oorlog. En het verleden is natuurlijk wat er gebeurd is. Ja. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog.
Nou ja, als we kijken naar wat er op social media gebeurt, hè, ik denk dat ongeveer iedereen die wel een beetje actief is op social media het wel herkent. Zeker als er dingen worden gepost over Israël, over het conflict met Gaza. Dan komen er al gauw antisemitische reacties daarop. Wat kun je daarna aan doen als Facebook-gebruiker, als X-deelnemer?
Nou, als gebruiker kun je het natuurlijk melden. Mm. En als je ziet dat het herleidbaar is tot de persoon, kun je ook aangifte doen. Dat is ook heel belangrijk
bij
dat gebeurt. Bij de politie.
Kan ik aangifte doen terwijl ik niet persoonlijk word beledigd?
Ja, je kan aangifte doen van groepsbelediging.
Mm-hmm.
Dus de belediging van een groep. En dat kunnen de Joden zijn, artikel 137c.
Ja.
Daarnaast, en dat is dan wat meer op overheidsgebied gebeurd, is dat er nu een Europese wet is, de Digital Services Act, die grote platforms vanuit Europa verantwoordelijk gaat houden voor het niet modereren.
Mm.
En daar kunnen ze tot 6% van hun omzet als boete voor krijgen. Er zijn al 2 zaken gestart, tegen onder andere X, die nu lopen vanuit de Europese Unie. En wat je merkt is dat de moderatie heel erg belangrijk is.
Dat zelf de berichtjes weghaalt, antisemitische berichten.
En het beleid wat ze daarbij gebruiken.
Ja.
Dus wij hebben ook contacten met Facebook. Het is echt belangrijk dat datgene wat er... Kijk, die grote platforms maken enorme grote winsten. Mm-hmm. Dat zijn de grote bedrijven van deze tijd. Wat vroeger Philips was, is nu een internetplatform
dus
zoals
Facebook.
Dus die
hebben ook een verantwoordelijkheid daarin.
Ja, precies. Mm-hmm. Daarmee komt ook verantwoordelijkheid. En er is te lang gewacht met die grote platforms ter verantwoording roepen. De wetgeving loopt ook achter. Hè. Als je kijkt naar het aantal incidenten, als je het allemaal gaat vervolgen op de klassieke manier, dan loopt de strafrechtketen vast.
Dat was gelijk ook een beetje mijn vraag. Want u zegt, als ik antisemitische dingen zie op Facebook en het is herleidbaar tot een persoon, dan kan ik aangifte doen.
Maar
ik kan ook denken van ik weet niet of de politie er wat mee doet of het überhaupt wel zin heeft.
Ja, maar we hebben... Ook de politie heeft nu, werkt nu met speciale discriminatie. Mm-hmm. Rechercheurs, een proef die de afgelopen tijd heeft gewerkt. Het OM zorgt ook, heeft met het expertisecentrum discriminatie. Mm-hmm. Ook een specialisatie die ze nu aan het optuigen zijn steeds verder.
Ja.
Om te zorgen dat daar sneller op geacteerd wordt.
Ja.
Maar je moet zowel de individuele gevallen vervolgen als de platforms als geheel.
En beide zijn belangrijk.
Beide zijn belangrijk. En die platforms die het is ook nog zo dat die komen natuurlijk uit Amerika. In Amerika heb je de First Amendment. Dus je mag daar discrimineren.
Je mag alles zeggen wat je wil.
Ja.
Vrijheid van meningsuiting daar is nog een stapje hoger.
Is
dan
anders,
dat het
Maar goed, ze hebben daar wel een soort rem. En als je dan oproept tot geweld, dan staan ze binnen een uur voor je deur.
Mm.
In Nederland is dat veel lastiger. Want wij moeten dan eerst een verzoek indienen. Dus het duurt veel langer voordat we die grens precies kunnen bepalen. Maar we krijgen wel die tools één op één de grens over. En dan duurt het even voordat we en dat is dan niet alleen Nederland, maar heel Europa, zo'n wetgeving hebben opgebouwd. Mm. En wat jammer is, die is er dan nu. En Europa heeft al een aantal zaken gestart. Maar in Nederland zijn we nog bezig met het optuigen van de voorportaal naar zo'n melding.
Zou dat wat u betreft prioriteit
moeten
hebben?
Ja, dat moet snel. Dat moet heel snel gebeuren. Want we merken, als je kijkt wat er de afgelopen tijd in het conflict met bepaalde kanalen op Instagram bijvoorbeeld is gebeurd, is daar in één keer heel veel antisemitisme naar aanleiding van beelden. Ja, die jongens en meisjes op het schoolplein binnenkrijgen op een telefoontje, op social media. In één keer heel veel volgers krijgt. En dat de impact van zo'n kanaal op zo'n klas enorm is. En die zien elke dag zien ze al die verschrikkelijke beelden, antisemitische opmerkingen eronder, van het is allemaal de schuld van de Joden. Ja, en dan zien ze een Joods kind op het schoolplein.
Dan ga je het vanzelf geloven ook.
Ja, Ja. Moeten we echt op ingaan.
Ja, in het regeerakkoord staat dat het kabinet daadkrachtig wil optreden tegen antisemitisme. En samen met de minister van Justitie en Veiligheid gaat u werken aan een meerjarenplan tegen antisemitisme. Wat worden wat u betreft de kernpunten van dat meerjarenplan?
Ja, allereerst het Nationaal Plan Versterking Holocaust-Educatie, wat we een paar maanden geleden hebben gelanceerd.
Dat is een handreiking voor scholen om het over de Holocaust te hebben.
Dat gaat verder. Ja. Elk jaar een campagne waarin we docenten oproepen om in die maand januari aandacht te besteden aan wat er in de oorlog gebeurd is. En ook kinderen uit de klas te halen. We willen dat elk kind één keer in zijn schoolcarrière naar een plek gaat waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Onderzoek wijst ook uit dat als je dat doet, dat het onderwijs veel beter beklijft. En daar vertelt over wat er gebeurd is. Wat er hier in Nederland is gebeurd. Ja. Niet ergens ver weg, maar wat hier gebeurd is. We willen dat er in de klas meer steun komt in plekken waar het lastig is om over de Holocaust te praten. Mm-hmm. Om welke reden dan ook. Dat je dan een gastspreker kan boeken. Of een speciaal lespakket om in te gaan op hoe jouw klas is samengesteld.
Ja, dat is die Holocaust-educatie.
Ja, dat is nou natuurlijk. Ik ben heel enthousiast als ik het plan hoor. Maar daar willen we echt op in gaan zitten de komende tijd. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld in de sport. Dat er mensen die antisemitische dingen in het voetbal roepen. Zeggen mensen van, ja, dat gebeurt alleen maar in het stadion. Joden aan het gas en verschrikkelijke dingen die ze roepen. Maar het probleem is dat die supporters dan het stadion uitlopen. Maar iemand die Joods is, is 24/7 Joods. Dus als maandag dan op de app wordt gezegd, ja, die Joden uit dit of dat. Wat moet het Joodse kind in de klas of op de universiteit of op de werkplek, die Joodse werknemer, dan doen?
En wat kunt u daaraan doen? Wat kan de regering daaraan doen?
Daar moet bijvoorbeeld veel directer worden ingegrepen. Mm-hmm. Er wordt vaak gezegd van, het is maar een druppel op een gloeiende plaat als je iemand arresteert en daarvoor vervolgt.
Arresteren, zegt u?
In mijn ogen, als jij, je moet dus een procesverbaal opmaken, en dan moet je iemand voor hebben. Ja. Dus je moet hem arresteren of je moet hem later vragen naar het politiebureau te komen. Vervolgens een procesverbaal maken en een boete geven of een andere straf, zodat de consequenties duidelijk worden. En ik zeg u, er zijn hele grote groepen die meezingen. Het zijn allemaal hele normale mensen. En die vinden het wel degelijk heel vervelend als ze opeens op het politiebureau moeten komen en worden vervolgd voor iets wat ze in
het weekend
doen. Dat werkt. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar je kunt ze niet allemaal pakken. Mm. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je die straffeloosheid stap voor stap afbouwt.
Ja.
Dus dat is een volgende stap.
Ja. Nu, 329 burgemeesters die hebben in april hebben die een open brief geschreven waarin ze zich uitspreken tegen antisemitisme. Ook heel regelmatig worden er moties aangenomen in de Kamer. En de Kamer is er bijna in zijn geheel van overtuigd dat antisemitisme gewoon niet mag en dat het bestreden moet worden. Dus het lijkt erop alsof alle bestuurders, alle leiders van ons land, of het nou lokaal is of landelijk, dat die allemaal wel vinden dat antisemitisme moet stoppen, maar toch is het antisemitisme nog nooit zo hoog geweest als nu.
Ja.
Hoe verklaart u dat, die disbalans?
Nou, een van de redenen is dat de afgelopen jaren natuurlijk heel vaak iets gezegd is over antisemitisme. Dat we het veroordelen. En als het een incident is, dan staat iedereen natuurlijk ook vooraan om er wat van te zeggen. Maar vaak ontbreekt het vervolgens op een duurzaam vervolg. Mm-hmm. En wat gebeurt er daarna? En hoe zorgen we dat we die specifieke dynamiek die er is ook echt aanpakken? Daar middelen op zetten, daar mensen op zetten, beleid op maken. Dat is een van de oorzaken. Een tweede is dat we met de samenleving als geheel een kant op gaan waarbij we steeds meer afstand van elkaar zien. Mm. We hadden vroeger de zuilen, het christelijke zuil, de socialistische zuil. En binnen die zuilen leerden mensen ook één gemeenschappelijke set van waarden van.
Ja.
En dat verdwijnt steeds meer, ook met ontkerkelijking. En mensen zijn steeds meer in een eentje, in een bubbel eigenlijk
die
gevormd.
Die verzuiling wordt steeds minder belangrijk.
En een van de gevolgen daarvan is dat en door een vacuüm ook van waarde ontstaat. En die social media apps die dan ook nog het nieuws, wat vroeger via zo'n krant, wat een binnen een bepaalde zeil ook binnenkwam, vervolgens vandaag de dag verzorgen. Ja, die reageren niet meer op iets wat belangrijk is om van generatie op generatie over te geven. Mm. Maar die reageren gewoon op wat het meeste kliks genereert. En dat is vaak het extreme gedachtegoed.
Ja.
Dat is interessant, dan klik ik nog een keertje aan. Dan denk ik, dan ga ik nog eens een boodschap geven. Want dan kan ik een advertentie erbij voegen.
Zelfversterkende effect krijgen.
Precies, en daardoor gaan mensen steeds meer aan de kant.
Als we kijken naar de landen om ons heen. Hè? In Duitsland bijvoorbeeld is een organisatie zoals Samidun verboden. De leus from the river to the sea, Palestine will be free. In Duitsland is verboden. Denkt u dat het slim is om dat ook in Nederland te gaan doen? Gewoon dingen verbieden, het mag niet meer.
Ja, de leus letterlijk is niet verboden. Mm. Duitsland werkte net iets anders, dat het gedachtegoed van Hamas, daar wordt die leus toegerekend. En dat is ook de reden waarom ze in Duitsland dat willen vervolgen. Nu één keer een veroordeling geweest. Ja. In Nederland is er een keer een CEPO geweest van een vervolging. Ik geloof dat die uitspraak van de River to the Sea, dat dat een uitspraak is die oproept tot geweld tegen Joden en daarmee feitelijk antisemitisch is.
Ja.
En wat je dan in Nederland doet, is dat je vervolgt als iemand die uitspraak doet. Het probleem is altijd dat mensen dan zeggen van ja, maar ik bedoel er iets anders mee. Mm-hmm. Dat is hierbij lastiger dan als je direct zegt, ik vind dat alle Joden moeten worden vermoord.
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar na 7 oktober, als je ziet welke organisatie die leus gebruikt en wat de organisatie vervolgens ook gedaan heeft, ja, wat waar te maken, ja, dan kun je wel zeggen, ik bedoel er iets anders mee, maar dan is de verstaander van de leus toch wel duidelijk dat ermee bedoeld wordt wat daar gebeurd is.
Israël de zee indrijven, ja. Zijn Joden volgens u in de nabije toekomst nog welkom in Nederland?
Jazeker. Ik denk dat Joden onlosmakelijk onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Echt iets is wat de Nederlandse samenleving ook maakt wat die is. Mm. En ik geloof ook dat dat nooit zal veranderen.
Ervaart de Joodse gemeenschap dat zelf ook zo? Dat ze nog steeds welkom zijn en zich thuis voelen hier?
Nou, er zijn heel veel mensen die ook juist in deze tijd steun betuigen aan de Joodse gemeenschap. Juist ook nu het antisemitisme de kop opsteekt. Mm. En velen voelen zich daar ook door verwarmd.
Ja.
Je merkt ook echt dat er in de samenleving ook heel veel mensen zijn. Ook in de regering, ook binnen de overheid, maar ook in andere plekken in de samenleving, burgemeesters. Die daar juist ook het voortouw op pakken. En ik zou iedereen willen aanmoedigen om dat ook juist te doen. Want antisemitisme mag vroeger natuurlijk al niet in de Tweede Wereldoorlog en wat we daarvan geleerd hebben. Maar juist ook vandaag de dag echt geen plek hebben in Nederland.
Nee. Ziet u ook nog hoopvolle ontwikkelingen? Want het is een hele ernstige tijd. Zoveel antisemitisme, nog nooit zo hoog geweest als nu. Wat zijn wat u betreft de puntjes van hoop?
Ja, ik denk dat juist ook die steunbetuigingen die je ziet, juist ook de mensen die een stap naar voren doen,
ja,
dat hoor je ook echt. Hè? Mensen die zeggen, ik blijf niet meer stil, ik ga er wat aan doen. Ik grijp in als ik zie dat er op mijn hockeyvereniging, op mijn voetbalvereniging, op de werkplek iemand wordt belaagd. Ik doe een stap naar voren.
Dat is wat de mensen echt kunnen
dat
doen.
Dat is wat de mensen kunnen doen en dat is ook wat hoop geeft. Leraren die ons benaderen en zeggen, joh, ik zie dit op mijn school. Ik heb er wat aan gedaan. Ik heb gisteren nog gesproken met een leraar uit Haarlem. En die zei van, ik heb mijn voorstel gedaan. Ik ga mijn klas en daarna de hele school elk jaar meenemen naar het Joods Museum in Amsterdam. Om hen te leren over wat Joden zijn. Niet enkel over de oorlog, dat is ook heel belangrijk. Maar ook wat Joden vandaag de dag zijn. Want onbekend maakt onbemind.
Ja.
En daardoor hebben heel veel van de leerlingen opeens iets anders gezien dan wat ze allemaal op social media binnenkrijgen.
Mm-hmm.
En dat initiatief bijvoorbeeld geeft heel veel hoop.
Mooi. Edo Verdoner, dank voor uw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven, kijk op onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u actuele informatie over wat er allemaal in Israël aan de hand is. Daar vindt u ook onze uitzendingen, onze activiteiten. Dus van harte bij u aanbevolen cvi.nl/actueel. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.